Gemeente, de tekst van deze morgen is een wonder. Een wonder is het natuurlijk altijd wanneer een kind geboren wordt. Maar dit kind is zo heel anders dan alle andere kinderen. De gave van dit kind is ook zo heel anders dan de gave van alle andere kinderen. God geeft zijn zoon, God geeft het kind van Bethlehem aan een wereld verloren in zonde en schuld. God geeft zijn zoon aan vijanden die het in alle opzichten verknoeid en verdorven hebben. En hij maakt die gave ook bekend. Hij heeft die gave bekendgemaakt in de velden van Efrata rond de geboorte van de Heer Jezus Christus. Maar hij heeft de gave van zijn lieve zoon ook al bekendgemaakt ruim 700 jaar voor de komst van de Heer Jezus in het vlees. En dat is wat er plaatsvindt in de woorden van onze tekst, waar de profeet Jesaja het zeggen mag. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de Heere geven dat we vanmorgen door genade werkelijk met de profeet Jesaja zouden mogen instemmen. En dat dat ons heel persoonlijk zou mogen worden. Mij geboren en mij gegeven. We willen stilstaan bij het kind van Advent. Dat schrijven we bij de woorden van onze tekst. Het kind van Advent. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de gave van dat kind. Want het begin van de tekst zegt: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De gave van dat kind. Vervolgens letten we op de heerschappij van dat kind. En de heerschappij is op zijn schouder. En tenslotte staan we stil bij de naam van dat kind. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Dus de gave van dat kind, de heerschappij van dat kind en de naam van dat kind. We zouden kunnen zeggen, gemeente, dat de profeet Jesaja bezig is om een adventslied te zingen in Jesaja 9. En dat adventslied dat valt uiteen in drie gedeelten. Dat is allereerst gegaan over het licht van Advent. Want de profeet heeft mogen aankondigen dat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht zal zien. En dat over degenen die gezeten zijn in het land van de schaduw des doods een licht zal schijnen. Het licht van Advent. Vervolgens is het gegaan over de vreugde van Advent, vers 2 tot en met 4, waar we lezen in vers 2: zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. De vreugde van Advent. Maar als de profeet daarover heeft mogen zingen, over het licht en over de vreugde, dan komt hij in onze tekst bij de oorzaak van dat licht, de bron van dat licht en de bron van die vreugde. We zouden ook mogen zeggen bij diegene die dit licht en deze vreugde verdiend heeft, het kind van Advent. En dan horen we hem zingen, want een kind is ons geboren. Wie is dat kind? Dat is eigenlijk een vraag die voor ons, denk ik, geen vraag hoeft te zijn. En toch, er zijn bijbeluitleggers geweest die bij dit kind hebben gedacht aan Hiskia. U moet weten dat Jesaja heeft geprofeteerd, althans een gedeelte van zijn profetieën heeft uitgesproken in de dagen van koning Achas. En op zeker moment is in die tijd in het paleis van koning Achas een prinsje geboren dat de naam Hiskia kreeg. En dat is de latere godvrezende koning Hiskia. Een godvrezende koning na zijn goddeloze vader Achas. Dat kan dus. Dat is te danken aan de trouw en aan de eenzijdige genade van de Heere. Maar dat kan dus, dat er na een goddeloze vader een godvrezende jongen op de troon komt. Maar wordt Hizkia bedoeld in de woorden van onze tekst? Want een kind is ons geboren. Ach, als we het begin van de tekst lezen, dan zou dat misschien nog kunnen. Maar wanneer we de namen en de volle rijkdom van de namen van dit kind een ogenblik tot ons laten doordringen, dan beseffen we wel, die namen gaan alle menselijke perken te buiten. Dit kind draagt de naam Sterke God, Vader der Eeuwigheid. En dat zijn dingen, dat zijn aanduidingen die we nooit voor een mens kunnen gebruiken. En daarom de woorden van onze tekst van vanmorgen, ze gaan, en u wist dat eigenlijk al lang, ze gaan niet over een mens, maar ze gaan over de grote Immanuel, de God met ons. Die wel echt mens is geworden, maar die tegelijkertijd ook echt God is gebleven. Ze gaan over de Heer Jezus Christus. En ruim 700 jaar voor zijn komst naar deze aarde ziet de profeet Jesaja vanaf de uitkijktoren van de profetie. Terwijl hij de verrekijker van het geloof voor zijn ogen mag hebben, de Heer Jezus en zijn komst van zo dichtbij, dat hij zegt, een zoon is ons geboren, een kind is ons gegeven. En dan letten we er even op dat de profeet Jesaja de Heer Jezus op twee manieren aanduidt. Hij spreekt aan de ene kant van een kind, een zoon, een kind. Letterlijk staat er een mannelijk kind, een jongen. En dat is een aanduiding die heel nadrukkelijk ziet op de menselijke natuur van de Heer Jezus. Een kind, dat is een wonder op zich, dat die grote schepper van het heelal, de grote zoon van God, een kind wilde worden. Dat is een aanduiding die spreekt van de nederigheid, van de geringheid van de omstandigheden waarin hij kwam. Enerzijds is hij een kind en anderzijds is hij ook een zoon. En misschien dat er vanmorgen wel oudere of jongere mensen in de kerk zijn die zeggen, ja, een zoon, een kind, dat is toch eigenlijk hetzelfde? Maar het woord zoon, als het hier gebruikt wordt, dat verwijst heel duidelijk naar het geslacht van David, zoals dat ook in vers 6 genoemd wordt. Daar wordt gesproken over de troon van David. En als de Heer Jezus een zoon, de zoon genoemd wordt, dan wil daarmee gezegd zijn, hij komt als de grote beloofde Davidszoon. Dan ziet dat op zijn verhevenheid, op zijn macht, zoals we daar straks ook nog iets van zullen horen. Enerzijds een kind in zijn geringheid, anderzijds de zoon van David. En we mogen vanuit het geheel van Gods woord zeggen, dieper nog, hoger nog, rijker nog, hij is de zoon van God. En van dit kind en van deze zoon wordt dan gezegd in onze tekst dat hij niet alleen zeker geboren zal worden. Zo zeker dat de profeet ruim van tevoren al mag zeggen, hij is geboren. Maar dat hij even zeker ook gegeven zal worden. Een kind is ons, een zoon is ons gegeven. En daar zetten we vanmorgen in onze eerste gedachte een streep onder. De Heer Jezus, als hij komt naar Bethlehem, dan wordt hij gegeven. Ja, eigenlijk moeten we zeggen, hij is al eerder gegeven. Wanneer is de Heer Jezus voor de allereerste keer gegeven? Dat is gebeurd in de stilte van de eeuwigheid. Toen de drieënige God raad hield, zich beraadde over de zaligheid van zondige mensen. En toen die vraag geklonken heeft, wie is het die met zijn hart borg zou worden? Toen heeft de Heer Jezus zichzelf, toen heeft Gods Zoon zich aangeboden. En toen heeft hij het gezegd, Vader, ik zal gaan, ik zal komen om uw wil te doen. En toen is dat niet buiten de Vader omgegaan. Toen heeft God de Vader zijn Zoon al in de eeuwigheid afgezonderd en gegeven om te komen als zaligmaker, als middelaar. God is de mens, heeft iemand ooit eens gezegd, en dat is waar. God is de mens een eeuwigheid voor geweest. Door zijn Zoon van eeuwigheid af te zonderen. En wat is dat eigenlijk beschamend en diep verootmoedigend, gemeente. Voordat er één mensenkind naar God begon te vragen, heeft God al naar de mens gevraagd. Maar ook voordat één mens ooit naar een borg, naar een zaligmaker, naar een redder heeft gevraagd, heeft God de Vader al naar een borg gevraagd. In de eeuwigheid. En heeft hij die borg willen geven. Het allerkostbaarste wat hij had, zijn lieve eigen Zoon. Maar die Zoon geeft hij dan ook in de volheid van de tijd. Als de Heer Jezus komt naar deze wereld, dan geeft God de Vader zijn eigen Zoon. Ik zei u al, aan een wereld verloren in zonde en schuld. God de Vader geeft zijn Zoon aan mensen die hem in het gezicht geslagen hebben met hun zonde. God de Vader geeft zijn Zoon aan mensen die hem nog altijd met hun zonden in het gezicht slaan. Het was verdiend geweest als God de hemelen had gescheurd en had geopend en zijn oordeel had laten neerregenen over de mensen. En zie nu eens wat hij doet. Hij opent de hemel, hij scheurt een gesloten hemel waar wij nooit meer toegang toe zouden kunnen krijgen vanuit onszelf. En hij laat zijn eigen Zoon afdalen in die donkere nacht van deze wereld. Hij geeft zijn Zoon in de handen van moordenaars en van vijanden. Hij geeft zijn Zoon in de handen van vloekers. Hij gaf zijn Zoon. Ja, dan wordt er waar, gemeente, wat Zacharias gezongen heeft, dat God vanuit zijn barmhartigheid heeft gehandeld. Wie zal zeggen, wie zal ook vanmorgen kunnen zeggen wat dat is, dat God, die heilige en die rechtvaardige God, vanuit zijn rechtvaardigheid, jazeker, en vanuit zijn diepe barmhartigheid heeft gehandeld en zijn Zoon heeft gegeven. Een Zoon is ons gegeven. En nu trek ik de lijn nog iets verder door. Want die Zoon is gegeven, ik zei u allereerst, in de stilte van de eeuwigheid. Vervolgens in de volheid van de tijd. Toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam. Maar dan nog dichterbij. Die Zoon wordt gegeven in prediking. Als de Heere zijn dienaren uitzendt, en wie dat dan zijn, dat doet er niet toe, als het maar geroepen dienaren van hem zijn. Maar als de Heere zijn dienaren uitzendt, dan zendt hij ze uit met het bevel, met de opdracht om deze Zoon, dit kind, te prediken. Om deze Zoon, om deze Heer Jezus Christus uit te schilderen voor de ogen van de mensen. Maar ook om deze Zoon in de prediking aan te bieden aan de hoorders. En dan mag dat aanbod zo klinken en zo ruim klinken, dat het als het ware zo is dat daarin doorklinkt. God geeft zijn zoon aan zondaren. Dat is het wonder van de prediking, gemeente. Daarom, jongere en oudere mensen, is het zo verschrikkelijk wanneer je een dienst verzuimt zonder dat daar reden, wettige reden voor is. De kerkdienst is niet een vereniging van mensen die het wel wat met elkaar eens zijn en die wat nieuws willen horen vanuit de Bijbel. Maar de kerkdienst is de plaats waarbij Gods knechten worden uitgezonden met de boodschap, met het evangelie van een geboren zaligmaker van de Heer Jezus Christus. Met het bevel van geloof en van bekering. Maar ook met een aanbod van deze Zoon van God. Met al zijn weldaden en alle genade die hij verdiend heeft. En dat aanbod mag uitgaan rijk en vrij. Deze Heer Jezus mag aangeboden worden ook vanmorgen aan allen die onder de prediking van het evangelie zijn, zonder onderscheid. De Heere heeft zijn knechten niet opgedragen, u moet ze maar aanbieden aan deze of aan die, aan een mens waarvan u denkt dat hij er wat meer belang bij heeft dan een ander mens. Maar deze Heer Jezus Christus moet op last van God aangeboden worden aan de grootste van de zondaren, wie u ook bent, hier vanmorgen in de kerk. Hoe vaak u er was, of hoe weinig. Hoe uw leven ook is geweest. Hoe uw hart in deze ogenblikken ook is. Teer en bewogen misschien. Of zo ongevoelig en zo hard en zo koud als wat. Een zoon is ons gegeven. En nu het aangrijpende, gemeente. Waar dat aanbod uitgaat, waar dat aanbod klinkt, daar wordt het door velen veracht. Op allerlei manieren. Er zijn mensen die het verachten door te zeggen, nou ja, dat wordt wel gezegd, maar het is natuurlijk in werkelijkheid niet zo. De Heere meent dat ten diepste niet. Of u zegt dat niet, maar u denkt dat heimelijk in uw hart wel. Dan veracht u het aanbod van Gods genade. Er zouden mensen kunnen zijn vanmorgen die zeggen, nou, zo is het, mooi, we hebben het weer een keer gehoord. En u neemt het voor kennisgeving aan en u veracht het aanbod van Gods genade. Het zou ook kunnen zijn dat het u helemaal niets zegt in deze ogenblikken. U veracht het aanbod van Gods genade. Voor wie, gemeente? Ik ga vanmorgen in gedachten naast u, naast jou zitten. En ik stel de vraag ook aan mezelf. Maar voor wie heeft dit aanbod nu echt alle waarde gekregen? Wie heeft er nu heerlijkheid gezien in deze woorden? Een zoon is ons gegeven. Een zoon wordt u vanmorgen gepredikt. Wie? Als u nu straks naar huis gaat, waar zal het dan in uw gedachten overgaan? Als je nou straks hiervoor in de kerkbuurt nog wat napraat, waar zal het in je gesprekken overgaan? Over wat we gisteren beleefd hebben, meegemaakt hebben in de afgelopen week, over de plannen voor de vakantie. Gemeente, dan onthult dat toch zo aangrijpend dat we helemaal geen waarde zien in dit aanbod van genade. Want als het aanbod echt alle waarde voor ons kreeg, dan kwamen we ermee op de knieën. Dan zeiden we, Heere, als dat waar is, Als u uw zoon aanbiedt aan zo'n mens als ik ben, zo verloren, zo schuldig, zo zondig. O Heere, wilt u mij dan handen geven om dat aanbod aan te nemen? Wilt u mij dan voeten geven om met de herders en met de wijzen uit het oosten naar de kribbe van Bethlehem te gaan? Wilt u mij genade geven om te buigen voor u en aan uw kribbe? Maar gemeente, nog eens een keer. Hoeveel waarde heeft de Heer Jezus Christus nu voor mijn ziel en voor de uwe? Is hij werkelijk alles voor ons geworden? Of heeft hij een plaats, misschien ook wel een plaats in ons godsdienstige leven, ergens in een hoek? Ergens naast alle andere dingen in ons leven. Wat is het nodig dat de Heer Jezus echt alle waarde krijgt in ons leven? En wat is het nodig dat daarom plaats gemaakt wordt voor hem? Dat we echt leeggemaakt worden van alles wat van ons is. Wil ons leven werkelijk vol worden van deze dingen. Een zoon is ons gegeven. Ja, en dat werk waardoor er plaats gemaakt wordt voor hem, voor dit kind, dat is ook iets wat hij zelf meebrengt. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De heerschappij van dat kind. En de heerschappij is op zijn schouder. Wat betekent dat? Dat zijn natuurlijk heel bekende woorden. De kinderen hebben deze tekst misschien in de achterliggende week wel op school geleerd. Of voor de zondagschool geleerd. En misschien is er wel iemand die deze tekst mag opzeggen. Maar wat betekent dat nu? De heerschappij is op zijn schouder. Heerschappij, dat woord eerst maar. Dat is een aanduiding voor de koninklijke macht en de koninklijke kracht van de Heer Jezus. En die heerschappij heeft hij dus. De Heer Jezus, de geboren koning, hij wordt hier getekend, hij wordt hier gezien door de profeet Jesaja als de grote koning. Als de koning die macht en die kracht heeft. En dan staat het er op een wat wonderlijke manier. De heerschappij is op zijn schouder. Waarom? Waarom zo? Er zijn uitleggers die erop wijzen dat het in de tijd van de Bijbel zo was dat mensen die bijvoorbeeld aan het hof van de koning een bepaalde macht kregen, een bepaald gezag ontvingen, dat die mensen de symbolen van hun macht op hun schouders gelegd kregen. Of een afbeelding van die macht werd op hun schouders aangebracht. U vindt dat bijvoorbeeld in Jesaja 22, daar gaat het over Eliakim. En Eliakim krijgt de sleutels van het huis van David op zijn schouder. Wel, dat is iets wat in de tijd van de Bijbel meer voorkwam. Als iemand een hoge taak had aan het hof van de koning, dan droeg hij soms de afbeelding van sleutels of van nog weer iets anders. Maar de afbeelding van sleutels op zijn schouders en dan kon daaraan gezien worden, de koning heeft iets van zijn macht. Of veel van zijn macht op de schouders van deze man gelegd. Nou, laten we dat beeld maar proberen vast te houden vanmorgen. Als er nu staat in onze tekst, de heerschappij is op de schouders van de Heer Jezus Christus, van het geboren kind en van de gegeven zoon, dan wil dat zeggen, God de Vader legt alle macht op zijn zoon als middelaar. Als hij daar ligt in de kribbe van Bethlehem, dan draagt hij alle macht. En als hij daar staat aan het einde van zijn leven, op die berg ergens in Galilea, en hij spreekt zijn discipelen toe, dan zegt hij: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De heerschappij is op zijn schouders. Daar ligt een boodschap in, gemeente, ook deze morgen. Daar ligt een boodschap in van diepe troost voor allen die door genade en door het geloof met deze Heer Jezus Christus verenigd zijn. Zie eens, kind van God onder ons, wie uw zaligmaker is. En zie eens wat er op zijn schouders rust. De heerschappij. Alle macht in hemel en op aarde. En er is geen omstandigheid in uw leven, hoe moeilijk ook, en hoe onbegrepen ook, en hoe zwaar ook, of hij kan u dragen. En hij heeft alle dingen in zijn handen, want de heerschappij rust op zijn schouder. Calvijn zegt in zijn verklaring van deze woorden: de Heer Jezus, hij raakt zijn koninklijke taak, zijn koninklijke opdracht, niet maar met zijn vingertoppen even aan, maar hij zet er als het ware zijn schouders onder. En zo, met volledige inzet en met volledige macht, draagt hij al de zijne. Hij draagt ze in omstandigheden van eenzaamheid en van moeite. Hij draagt ze in omstandigheden van ziekte. Hij draagt ze als het sterven dichterbij komt. Hij draagt ze door de doodsjordaan, want de heerschappij is op zijn schouder. Daar ligt een boodschap van troost in voor Gods kinderen, als ze zo te strijden hebben met de zonde en met de macht van de zonde. En dan wil dit woord hen ertoe brengen om weer aan de voeten van deze geboren koning terecht te komen en het te vragen: o Heere, breekt u toch die banden van de zonde. Breekt u toch die macht van de zonde die zich nog zo laat gevoelen in mijn leven. En wilt u toch de sterkste zijn, want de heerschappij is toch op uw schouder. Daar ligt een woord van bemoediging in, gemeente, wanneer we om ons heen zien in deze wereld. En als we horen en lezen van al die verschrikkelijke dingen die er gebeuren om ons heen. En als ouderen misschien de vraag wel stellen: in wat voor wereld zullen mijn kinderen, mijn kleinkinderen ooit groot worden? En wat moeten ze nog meemaken? De heerschappij is op zijn schouder. Niet op de schouder van een valse godsdienst die haat en geweld predikt en uitleeft. Maar de heerschappij is uiteindelijk toch op zijn schouder. Maar wat is het dan ook nodig dat we door genade verbonden mogen zijn aan die Heer Jezus Christus. Want die heerschappij, gemeente, waarmee hij de zijnen beschermt en bewaart, is dezelfde heerschappij als waarmee hij ooit op de wolken zal verschijnen en de schapen van de bokken zal scheiden. Die heerschappij die op zijn schouder is, is ook de heerschappij waarmee hij de levenden en de doden zal oordelen. En als alle heerschappij op zijn schouder is, hoe vreselijk zal het zijn om hem te moeten ontmoeten wanneer je je leven hebt gegeven, jongere mensen. Wanneer je je leven, je jonge leven hebt gegeven aan de zonde en daarin bleef voortgaan. En als dit woord van deze morgen je niet bracht aan de voeten van die almachtige zaligmaker, voor wie geldt dat de heerschappij op zijn schouder is, dan zul je uiteindelijk toch op het verkeerde hebben gebouwd en gerekend. En dan zul je staan voor een God en voor een rechter die alle macht heeft, maar die die heerschappij op de dag der dagen ook zal gebruiken om al zijn vijanden als een pottenbakkersvat, zegt de Bijbel, te verbrijzelen en te oordelen. Van deze God win je het in dat opzicht, als je je tegen hem blijft verzetten en tegen hem blijft zondigen en niet aan zijn voeten leert neerbuigen. Van deze zaligmaker win je het niet met je vijandschap, want de heerschappij is op zijn schouder. En nu zouden er vanmorgen mensen kunnen zijn die zeggen: oh, maar is er dan voor mij nog verwachting? Want ik kom zoveel vijandschap en zoveel strijd en zoveel gebondenheid tegen, juist in mijn leven. Gemeente, zie dan toch waar God de Vader zijn lieve Zoon, als die sterke God en als die Zoon met heerschappij op zijn schouder, eerst heeft neergelegd. In de kribbe. Dat is een wonder. In de kribbe. Hij had zijn Zoon met die heerschappij op zijn schouder kunnen plaatsen op de rechterstoel. Hij had de hemel kunnen scheuren en ons kunnen laten zien in één keer op die rechterstoel. En dan hadden we allemaal naar recht verloren moeten gaan en moeten omkomen. En nu heeft het God behaagd om zijn Zoon met die heerschappij te leggen in een kribbe. Opdat mensen die het moeten zeggen: ik ben een groot beest bij u. Opdat mensen die met een Mefiboset moeten zeggen: Heere, ik ben zo onwaardig, zo dubbel onwaardig en zo dubbel onrein als een dode hond, nog zouden naderen tot die kribbe en zouden knielen. En zouden gaan pleiten op de heerschappij die op zijn schouder ligt. Want als u zichzelf nu niet bekeren kan, en dat moeten wij, gemeente, maar nooit makkelijk zeggen, want dan is het een vloek in de oren van God. Maar als je dat nou vanuit je nood zegt: ik kan mezelf niet bekeren. En ik kan niet geloven. En ik weet wel dat de Heere er recht op heeft, maar ik kan het zelf niet maken. Zou u dan niet neervallen bij de kribbe en vragen: u die die sterke God bent, u voor wie geldt dat de heerschappij op uw schouder is, Heere, geeft u mij wat ik niet kan. En werkt u in mijn hart wat ik niet kan. Dieper nog, wanneer u er bij het licht van de Heilige Geest achtergebracht wordt dat het ten diepste niet uw onmacht is, maar uw onwil is. Uw vijandschap om te komen. Als je je vijandschap tegen hem, tegen Gods wet, maar ook tegen Gods evangelie, zo moet waarnemen bij jezelf. Zou u dan niet als een vijand toch deze koning aanroepen: Heere, verbreek de vijandschap, want uw naam is toch vredevorst. Hij is machtig genoeg, want de heerschappij die God de Vader op de schouders van zijn Zoon legt, is een heerschappij allereerst om zondaren te redden, om zondaren te verlossen van het grootste kwaad, om de sterkste banden te verbreken, om de grootste en diepste geestelijke blindheid te genezen. Hij, de machtige, de sterke God, van wie geldt dat de heerschappij op zijn schouder is. En dan vraagt vanmorgen misschien iemand: ja, maar nu hebben we vanuit dit woord wel gehoord dat hij de machtige is. Dat hij alle macht heeft. Maar zou hij het nog wel willen doen? Zou hij het nog wel willen doen voor een mens als ik ben? Zo'n vijand. Zo'n opstandeling, een mens die niet buigen wil voor hem. Let u dan één ogenblik op wat er nog meer op zijn schouder ligt. Daar ligt, zeker, daar ligt de heerschappij. Maar het kind met de heerschappij op zijn schouders is naar deze wereld gekomen en heeft door mensen, door vijanden nog iets anders op zijn schouder laten leggen. Het kruis van de schande, het vloekhout. En hij heeft zich er gewillig onder gebogen. Hij, niet alleen de almachtige zaligmaker, maar ook de gewillige zaligmaker. Zo'n zaligmaker wordt u vanmorgen aangeboden. En dan is Jesaja nog niet uitgezongen en uitgesproken, maar dan is het laatste wat hij laat klinken in de woorden van onze tekst: de heerlijke naam van deze Heer Jezus Christus. En dan put hij zich uit in allerlei namen te noemen. Zijn naam is wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Dat zijn vijf namen die we allemaal uit het hoofd kennen, gemeente, maar waarvan toch geldt dat een mensenkind, wanneer die genade mag ontvangen in zijn leven ervoor nodig heeft om iets van de glans van die namen te gaan verstaan. Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Daar heeft een mens de eeuwigheid voor nodig om die namen uiteindelijk te bewonderen. Hij, wiens naam wonderlijk is. En wonderlijk is hij in allerlei opzichten. Wonderlijk is hij in zijn bereidwilligheid. Wonderlijk is hij in zijn macht. Wonderlijk is hij in zijn onderwijs. Wonderlijk is hij in zijn overwinning over de dood. Zijn naam is wonderlijk. Maar wonderlijk is hij vooral ook in zijn raad. Want hij is gekomen met een volmaakte kennis van de raad van God. Hij kende de raad van zijn vader volkomen. Hij heeft met zijn vader raad gehouden over de zaligheid van zondaren. Hij weet wie er geschreven staan in het boek van het levens, het boek des levens des lams. Hij, wiens naam raad is. En toen hij kwam naar deze wereld, heeft hij een stukje van die raad bekendgemaakt aan de mensen. Niet de hele raad van God. Er is in de raad van God veel wat voor ons verborgen blijft. Dat zijn die dingen waar wij in onze dwaasheid zo heel vaak mee tobben en mee beginnen. Ik zeg niet dat dat allemaal geen onbelangrijke vragen zijn, maar jonge mensen kunnen bijvoorbeeld zo geweldig lang en vaak bezig zijn met de vraag: wat moet ik nu worden? Wat wil de Heer nu? Wat is de bedoeling van mijn leven nu ten aanzien van een beroepskeuze? Niet verkeerd om die vraag aan de Heer te stellen. Niet verkeerd om die vraag te overdenken in het licht van het woord van God. Maar wel verkeerd als je je dag in dag uit druk maakt over die vraag, die uiteindelijk iets te maken heeft met de verborgen raad van God, want wij kunnen niet in de toekomst kijken, terwijl je niet laat gezeggen door de geopenbaarde raad van God, waarin de Heere het zegt: komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Wel verkeerd wanneer wij ons niet bekommeren om die raad die de Heere ons allen toeroept en waarin hij zegt: ik raad u dat ge van mij koopt goud, beproefd komend uit het vuur, en witte klederen, opdat de schande van uw naaktheid bedekt mag worden, en zalf uw ogen met ogenzalf. Wel verkeerd wanneer wij die vragen van de tijd op de eerste plaats zetten en ons niet bekommeren om de zaligheid van onze ziel. Zijn naam is raad, juist daarin dat hij ons in die allerbelangrijkste dingen wil raden en wil prediken. Zijn naam is raad, ook nog met een andere betekenis. Zijn naam is raad, ook hierin dat hij al zijn kinderen raad wil geven. In de grootste smarten. Als ze staan op punten dat ze het niet meer weten, hoe moet het toch verder? Zijn naam is raad, wonderlijk raad. Sterke God, daar heb ik u eigenlijk al iets over gezegd. Die naam wil ik dan maar voorbij gaan. Al is er één ding dat ik niet moet verzwijgen. Weet u waarin deze naam juist zo gaat schitteren? Die naam sterke God. Als we de Heer Jezus Christus zien als die God. Als die middelaar die gekomen is onder de last van de toorn van God. Want wij hebben ook geen recht zicht op kerst als we dat niet bedenken. Dat dat kindeke in de kribbe daar heeft gelegen. Niet alleen met de heerschappij op zijn schouders. Niet alleen als de gegeven zaligmaker en de bereidwillige zaligmaker. Maar ook onder de toorn van God. En heel zijn leven lang heeft hij die toorn getorst, gedragen als de sterke God. En daarin krijgt een mens hem nodig wanneer hij er iets van gaat zien, dat hij die toorn van God naar recht verdiend heeft. En dat hij in het licht van die toorn van God voor alles te vrezen heeft. Gemeente, kent u ook daar iets van? De Heer Jezus Christus is niet los verkrijgbaar. De Heer Jezus Christus heeft namen die als parels gaan glanzen tegen de donkere achtergrond van onze schuld en van onze verlorenheid en van onze doemwaardigheid. Een sterke God die de last van de toorn van God draagt en wegdraagt voor arme zondaren, krijgt waarde voor een mens die het zeggen moet: o God, ik ben een kind des toorns. En ik heb uw toorn verdiend. Zijn naam is sterke God. Zijn naam is Vader der eeuwigheid. Dat betekent: hij komt uit de eeuwigheid. Hij geeft het eeuwige leven en hij zorgt als een vader. Zoals een goede vader zich ontfermt over zijn kinderen. Tot in eeuwigheid. Hij blijft getrouw. Hij omringt al de zijnen met zijn vaderlijke zorg. Want zijn naam is Vader der eeuwigheid. En dan tenslotte die laatste naam, zijn naam is Vredevorst. Ja, in die naam vinden alle namen, vinden de profetieën van Jesaja over de geboren koning een hoogtepunt. Zijn naam is Vredevorst. Hij komt tot vijanden om ze met God te verzoenen. Hij komt om vrede met God tot stand te brengen. En hij heeft verdiend vrede in het geweten. En als het geloof daar iets van mag zien, dan komt er iets van die vrede met God in het hart. Dan wordt er iets ervaren van dat wonder van de 85ste psalm. De vrede met een kus van het recht gegroet. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Zijn naam is Vredevorst. Hij heeft de vrede verdiend aan het kruis van Golgotha. En hij zoekt zondaren. Hij zoekt de zijnen ook na al hun afdwalingen weer op met zijn vrede. En dan komt hij door gesloten deuren heen tot een kring van discipelen die zich moeten schamen en moeten beschuldigen over al datgene wat ze nagelaten hebben en wat ze gezondigd hebben. Hij komt door gesloten deuren en hij maakt zijn discipelen geen verwijten. En hij zegt het: vrede zij u. Zijn naam is Vredevorst. Gemeente, het laatste. De profeet Jesaja zegt niet, we moeten onze tekst goed lezen. De profeet Jesaja zegt niet: zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, Vredevorst. Maar hij zegt: en men noemt zijn naam. En dat is de vraag waarmee we dan vanmorgen maar naar huis moeten gaan. Hebben wij door genade die naam echt zo mogen noemen? Noemen, u mag het vanuit het Hebreeuws van het Oude Testament ook nog vertalen met aanroepen. Mocht dat voor u gelden, dat u hem vanuit de duisternis, vanuit de radeloosheid, van onder iets van een besef van de toorn van God, vanuit uw vijandschap ging aanroepen als raad voor radelozen, als sterke God voor zwakke en broze stervelingen, als vredevorst voor vijanden. Amen.